Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Goedenavond, slamat malam op deze zinderende zondagavond en ook een domper. Maar Patoelele biedt troost met een mooi programma, met vertellingen uit een koloniaal verleden en met aandacht voor de positie van vrouwen. En ook bij een luisterboek staat het verhaal van de Molukse vrouw centraal. Maar eerst muziek. Thank you. En dat was een nummer van de CD Blue Pearl van Zed Moustamou. En we beginnen met het nieuwste boek van Wies van Groningen, Vertellingen uit een koloniaal verleden. Al eerder publiceerde Wies van Groningen Metaal een fotoboek over haar vader en verhalenbundels over haar moeder. In het nieuwste boek Vertellingen uit een koloniaal verleden komen deze vertellingen samen. Wies is de dochter van een Molukse moeder Clara Hoekom en Barend Metaal, een Nederlandse militair van het KNIL. De verhalen gaan over de onrechtvaardigheid van het koloniale systeem in Nederlands-Indië, de positie van vrouwen daarin en de kracht van haar moeder, van Molukse vrouwen in het algemeen. De schrijfster gaat op zoek naar meer informatie over de koloniale tijd om context te geven aan de herinneringen van haar moeder en daardoor indirect over de dochter van Clara die ze zelf is. En onze collega Majetta Hoekom heeft een interview met Wies van Groningen.
Dan mag ik best naartoe ging en daar mee konden optrekken.
De dochter van een Molukse moeder en een Nederlandse beginnen.
Ja.
En even kijken, dan begin ik gewoon in eerste instantie met een kleine introductie. En ja, dan gaan we over met het stellen van de vragen.
Ja.
Ja? Ja. Goed. Nou, aan de telefoon hebben wij Wies van Groningen. En zij is de dochter van een Molukse moeder en een Nederlandse KNIL-militair. En zij heeft in eind mei is er een nieuw boekje uitgekomen. Vertellingen uit een koloniaal verleden met verhalen over haar moeder. En daar gaan we haar een aantal vragen over stellen. Dag oma Wies, hoe gaat het met u?
Het gaat redelijk goed. Als je 92 jaar oud bent, dan mag ik best tevreden zijn.
Ja, precies. En even kijken, u heeft al eerder boekjes uitgebracht over uw moeder. En ook over uw vader.
En over moeder vrouwen ook, hè?
Ja. En waarom vindt u het belangrijk dat de verhalen van uw moeder gedeeld worden?
Omdat zij... omdat Molukkers toch weinig weten van hoe het vroeger toeging, hoe het in het kazerne toeging. En ik wou daar meer over weten, zodra eigenlijk mijn zoektocht begonnen was. En wil ik weten hoe vrouwen dat nu deden in de kazerne. Na 2 jaar weer je boeltje oppakken en naar een andere plaats overgeplaatst worden. En ik vond niks in het museum waar ik toen begon als vrijwilligster met het toegankelijk maken van de boekencollectie. Ik vond niks terug over vrouwen. Alles over oorlogen, politiek, politieke leiders, soldaten, militairen en alle oorlogen, maar niets over hoe die vrouwen daarmee omgingen. En wat zij konden opbrengen, wat er van hen verwacht werd. Het is nu eenmaal zo dat het was een koloniaal leger, eeuwenlang. Er was nog een land dat een koloniaal leger had, waarvan ik weet, in elk geval in India. En dat was een leger waar vrouwen helemaal geen toegang hadden. En het KNIL had ruimte en plaats en bood ook gelegenheid dat gezinnen daar mee konden optrekken met dat leger. Ja. Dat was wel heel bijzonder. Er waren speciale voorzieningen en die waren over de hele archipel in elke kazerne hetzelfde. Dezelfde slaapbarakken, de wasplaatsen, alle voorzieningen waren uniform. Dus bijvoorbeeld om 5:30 's morgens werd overal het opstaan revij getoeterd met een trompet.
Ja, toen u jong was, vertelde uw moeder toen wel eens over hoe zij dat gedaan heeft of hoe dat voor haar was om inderdaad elke keer naar een andere plek te verhuizen? Of was dat toen nog helemaal niet aan de orde om haar dat te vertellen aan u?
Ik geloof dat je nog 2 vragen doet. Hoe jong ik was. Eigenlijk vertelde ze mij al wat toen ik een jaar of 10 was. Maar er gebeurden dingen die ik opgeslagen had in mijn herinneringkastje. En dat was dus visueel heel duidelijk, maar ik begreep het niet. Ik begreep de hand, er was een soort ritueel. En ik begreep niet en ik vroeg dus waarom. Mam, en toen zei ze stil, st, zei ze, dat is militair. Daar wordt niet over gepraat. En het antwoord op die speciale gelegenheid hoorde ik pas toen ik, ja, 7 of 8 jaar ouder was. Toen kwamen de. Toen ging zij ook meer vertellen, omdat toen de Malino-studenten ons gevonden hadden.
Oké. Okay.
Dus ik heb wel. Ik heb opgeslagen wat ik heb gezien. En dat heb ik soms zelfs de zinnen die gezegd werden, heb ik onthouden. En ik heb natuurlijk veel dingen ook gezien. En die essentieel ook zijn gebleven voor, ja, toch ook voor de vorming van mezelf. Van hoe ik naar dingen ging kijken. Daar denk ik nog eens vaak aan terug, want ik ben eigenlijk gaan schrijven toen ik zo'n bijna 50 jaar was. Ik kan dus nooit zeggen, ik ben mijn carrière begonnen als schrijfster. Maar ik heb alles wat ik me herinnerde en wat ik heb gezien en me herinnerde, ja, en dus meegenomen hebben in mijn bagage, dat is. Dat heb ik dus pas heel laat gedaan. Ik heb het opgeschreven totdat iemand uit de Indische hoek me zei, je moet ophouden te zeggen dat je iets hebt opgeschreven. Je hebt geschreven. En toen ben ik doorgegaan en toen ben ik begonnen met ook de verhalen op te schrijven, interviews. Interviews te geven. En een heel belangrijk boekje is ook geweest. Holland ligt niet dicht bij de hemel. Een uitspraak van een van de vrouwen die ook op een boot naar in de 50 of 51 van de vorige eeuw naar Holland kwam.
Ja, en nu heb ik Ojan Klaartje zelf in Delft ontmoet. Ooit. En wat ik me daar nog van kan herinneren, dat ik het een hele duidelijke Ojang vond, om het maar zo te zeggen. En zij heeft toen echt heerlijke bruine bonensoep gemaakt.
Ja, daar hield Christine, jouw zusje, hield daar ontzettend van.
Ja.
En met die bruine soep, met die bruine bonensoep, kwam ook je familie, jij en je hele familie, kwam in mijn gezichtsveld. En zo kwam ik stap voor stap in die Molukse samenleving. Maar nooit echt dichtbij, behalve soms door bepaalde uitspraken die ik dan ook gekoesterd heb. Ik was een keer bij jullie op bezoek. En ik denk dat het een begrafenis was. En er was heel weinig bezoek verder. Maar ik was daar en ik vroeg toen aan Victor, vroeg ik nog, wat moet ik nou eigenlijk meer doen om ook Moluks te zijn? Of hoe moet ik daarmee omgaan? Ik wist niet wat en hoe, want ik was natuurlijk in Holland en in Westers dus eigenlijk opgevoed. En niet in de Molukse samenleving. Dat kwam allemaal veel later.
Ja.
Wat Victor toen zei, dat draag ik altijd met me mee, hoewel ik hem maar een paar keer heb ontmoet. Maar hij zei tegen mij, Oesiris, als je komt, is dat genoeg. En dat is, ik hoor het hem nog zeggen. En dat is inderdaad de sleutel tot het begin van een, ja, toch een geregelde kennismaking en een blik ook in de tradities. En ook natuurlijk een kritische blik. Want
ja.
Ik ben wel kritisch.
Ja, en want.
sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Dat was Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. En het is een keuze van Wies van Groningen zelf. En we gaan verder met een interview met Wies. Wat met Jetta met haar had over haar boek Vertellingen uit een koloniaal verleden.
Om nog even terug te komen op Ojan Klaartje.
Ja.
Wat maakt Ojan Klaartje nou zo'n unieke vrouw?
Omdat ze zelf nadacht, te midden van alle vrouwen die luisterden naar de dominee, die luisterden naar de politieke leiders, maar niet zelf nadachten over hoe ze zelf in dat geheel stonden. En dat komt waarschijnlijk omdat haar moeder, mijn Molukse oma, ook zo'n sterke vrouw was. Want toen die in de positie kwam dat ze in de steek werd gelaten en Clara en haar zusje dat ze daar alleen voor moest zorgen, ging ze niet koekjes bakken of eten koken om daarmee het geld te verdienen, wat eigenlijk een goed gebruik overigens is. Maar zij dacht, die oma van mij, ik kan nog meer. Ik spreek goed Nederlands. Dat konden toen Molukse vrouwen wel. Maar zij gebruikte het. En er zat nog een talent. Zij kon namelijk heel goed naaien. En daarmee stapte ze naar die... Er waren ongeveer 5 Hollandse families in het bestuur van Ambon, Kotte Ambon. En daar ging ze gewoon vragen, ik kan heel goed naaien. En er waren geen winkels nog. Dus ook ging zij naaien voor een paar Hollandse gezinnen waar ze heel veel plezier van heeft gehad. En een naaiatelier begonnen is. Dus, en daarmee ook een eigen huis verdiende.
Ja, en dus als heel... ik zo hoor, dan gingen deze vrouwen vooral hun eigen koers varen.
Ja. Ze luisterde naar zichzelf en ze gebruikte de mogelijkheden die er waren. En die zaten in haarzelf.
Ja. Nou las ik ook een stukje in uw boekje Vertellingen uit een koloniaal verleden. Ja. Het moment dat een van de twee Malino-studenten bij u thuis is.
Ja.
En u hoort uw moeder en haar eigen taal spreken.
Ja.
Een taal die u op dat moment niet verstaat en ook eigenlijk niet begrijpt. En toen u aan haar vroeg waarom ze haar die taal nooit geleerd heeft, gaf zij op een gegeven moment het antwoord: dat mocht niet van je vader.
Ja, dat hoorde.
Precies dat, ja.
Het hoorde bij het systeem. Als je goed Nederlands sprak en de Molukkers waren bevoorrecht, hè? Die hadden, ze hadden goede opleiding. Het ging een langzame ontwikkeling was dat. Een goede opleiding, dus je sprak goed Nederlands. Dan had je kans op een goed huwelijk, kans op een vervolgopleiding, kans op een goede baan. En ja, dus dat was het systeem. En daar kun je ook je voordeel mee doen. En dat is dus bij de hoekomst is dat heel vaak gebeurd. Je hoeft je verleden niet te vergeten. Je neemt het beste mee. En zo heb ik ook van mijn Molukse, mijn Indische en mijn Hollandse ervaringen heb ik het beste geplukt. En mezelf ermee verrijkt. En dat zal ik blijven doen. Zolang er met Hollandse, Indische en Molukse inkt geschreven wordt.
Ja. Om even terug te komen, u noemde het zelf al, de Malino-studenten. Wat was dat voor groep studenten? Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, nou, het was de eerste groep eigenlijk, de eerste groep Molukkers die naar Holland kwam. Maar dat was in het 1946 of 1947, dat er toen nog een soort verbond was met Holland. Want Holland wilde natuurlijk toch nog wel een stukje van het Indonesië beheren. En die stuurde dan als een soort gebaar een aantal studenten vanuit Java, vanuit Indonesië naar Holland. Die kregen dus een Malino-beurs. En ze gingen dus naar verschillende plaatsen. Delft voor de technische studie en Leiden voor rechten en verschillende plaatsen waar dus opleidingen, universitaire opleiding gegeven werden. Maar ook, heel belangrijk. En die herinnerden zich dat in Delft een Molukse tante woonde. En die kwamen dus een opwachting. Die kwamen dus op een zondagmiddag aanbellen. En toen ik opendeed, toen zeiden ze: wij zijn tandgenoten van je moeder. En we komen haar de groeten brengen van de familie uit Indië. En dit. En hij hield een blikken trommeltje in zijn handen. De een heette Pokeratu en de ander Saartian. En ze spraken in vloeiend Nederlands. Dus ik ging zo voor naar mijn moeder, die op de bank in de huiskamer zat. Ik hoefde niks te zeggen. Ze bleef zitten, maar haar gezicht was één, ja, verbazing, verwondering. En de twee Molukkers begonnen in hun Molukse Maleis mijn moeder aan te spreken. En mijn lieve moeder, die 5 jaar lang, net zoals wij ook, eigenlijk geïsoleerd hadden geleefd en zeker geen woord Maleis hadden gehoord, mijn moeder zocht naar de woorden in haar eigen taal. En die kwamen een beetje op gang. En het ging al beter en sneller. En ze begon te lachen. En uit te roepen en vragen te stellen. En alles in het Maleis. En ze kreeg ook in het Molukse Maleis antwoord van Tetsaartian en Pokeratu. En ik verstond het niet. Ik wist niet waar mijn moeder, waar ik een hele dichte band mee had, waar ze het over had. Waarom ze zo uitbundig lachte. Ze lachte zoals ik haar eigenlijk nooit meer heb horen lachen. Ik was vergeten dat ze kon lachen. En daar heb ik nog altijd toch een soort trauma van overgehouden.
Hmm. En heeft u later misschien zelf ook nog wel in het Maleis met Ooyang Plaatje gesproken? Of eigenlijk nooit meer?
Nee, ik had dat niet. Want ik kende het. Ik spreek vloeiend Hollands. En mijn moeder sprak Hollands, vloeiend Hollands, maar ook in haar eigen taal. En er was ik was ook een moment heel bang en heel boos. En was ik, nou, ik ken een stuk leven niet. En dat leven, dat speelt zich af in Indië. En eigenlijk is met een groep Marino-studenten is een periode begonnen voor mij, wat ik eigenlijk het begin van een zoektocht zou moeten noemen.
En ja.
Het was een heel belangrijke periode. En ook belangrijk voor de Molukse samenleving. Want het was jaren voordat de boten hier kwamen. En wat ik van de Molukse Marino-studenten heb, de eerste indruk en daarna ook, dat ze opgewekt waren, vrolijk. En ze konden uitbundig lachen. En ze zongen de liedjes, de Molukse liedjes van de hemel. En ik zong het, ik kende de woorden niet, maar ik zong het fonetisch, zong ik het mee. En deze Malino-studenten, die hebben toen onder leiding, denk ik, van tante Annie Kulu en andere Molukse vrouwen en mannen, die hebben toen de Malino-studenten met Molukse studenten een tour gemaakt door Nederland met een, ja, ik zou het haast willen zeggen, met een soort Molukse musical. Het was eigenlijk, ik kan het niet anders noemen. We hadden een koor van meisjes en vrouwen, een koor, een zangkoor, een prachtig zangkoor. Daar heb ik nog een foto van. En we hadden een bandje natuurlijk met die muziek maakte. En we hadden een aantal mensen die bij de ambachten showden. En waarbij ze dan met een liedje, een bijpassend liedje, begeleid werden. En we hadden een aantal uitvoeringen in 5 steden, de 5 grote schouwburgen van Nederland. En dat was in 1 of 2 jaar werd dat gehouden. We hadden een waanzinnig succes, want toen was er in Nederland ook niet veel te beleven. En ik weet niet wie dat gesponsord heeft, maar, want dat heeft geld moeten kosten. Het heeft ook geld opgebracht. Het was echt een heel culturele beleving.
En in welk jaar was dit?
Ik denk 46 of 47.
Okay.
En dat moet opgeschreven ergens zijn. Ik geloof dat je moet gewoon in de boeken zoeken. Er is een boek over geschreven door de huidige directeur. Dus je moet gewoon snuffelen of bij Nanneke Wiegert, mevrouw dokter Anders Nanneke Wiegert. En dan moet je gaan te raad gaan, dan kun je precies meer informatie over winnen.
Ja.
Er werd een grote bus gehuurd.
Ja.
Die hielden van tevoren, hoe noem je dat, trainingen, zangtrainingen. Want die moest die liedjes toch ook behoorlijk mee kunnen zingen. En dus, het was heel succesvol.
Ja, nog één vraag te kunnen stellen. Stel dat Ooyang Plaatje nu nog geleefd zou hebben. Hoe zou ze tegen de wereld aankijken?
Ja, nou, ze heeft tegen een oorlog aangekeken. Ze heeft natuurlijk meegemaakt, ook ze heeft ook persoonlijke dingen tellen ook mee. Niet alleen dingen van buiten, maar ook in eigen kring. En ze heeft ook heel vroeg kennis gemaakt met Hollandse gezinnen. En zo is zij met een Hollands gezin ook mee naar Holland gegaan, niet als baboe. Maar ze heeft om zich heen gekeken en net als ik dat doe, wat betekenen ze voor mij? Wat betekenen zo voor vrouwen? Dan ziet het in deze wereld er nog niet zo goed uit. Zelfs in Nederland worden vrouwen misbruikt, krijgen vrouwen niet de positie die ze verdienen, worden vrouwen achter een voordeur vastgehouden. Dus we zijn misschien wel het meest bevoorrecht land wat dat betreft, maar er gebeurt nog veel wat nog niet goed is.
Ja, we moeten helaas het gesprek gaan afronden. Op welke manier kunnen mensen het boek Vertellingen uit een koloniaal verleden bestellen of kopen?
Het kan bij mij besteld worden, maar dan moet je eigenlijk het persbericht afdrukken of vertellen. Bij mij, bij Wies van Groningen. Maar
ja.
Ook Nanneke Wiegaard heeft ook een aantal samen. En waarschijnlijk ook Robert Halatu. Maar het meest directe is toch mijn adres, zoals dat in het persbericht staat.
Ja.
En daar staat ook wat ik met de winst doe. Van schrijven word je niet rijk, tenzij je Adriaan van Dis heet. Maar er is toch altijd een kleine winstmarge. En die gaat naar het project Safe Home, een stichting op de Molukken die opkomt voor misbruikte meisjes en vrouwen.
Oh, dat is wel een heel mooi doel. Oma Wies, ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek.
Ja, we komen eigenlijk te kort. Maar ze kunnen over die boekjes zijn misschien nog wel te krijgen, maar dit nieuwe boek zeker.
Ja, het komt helemaal goed.
Het heet Vertellingen uit een koloniaal verleden.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Vertellingen uit een koloniaal verleden wordt uitgegeven in eigen beheer in 1795, inclusief verzendkosten. En de winstmarge gaat naar Safe Home, een stichting die zich inzet voor de hulp aan meisjes en vrouwen in de Molukken die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. En dan kun je nog kijken op de site stichtingsafehome.com. En volgende week bij Bonkers is deel 2 van het interview met Wies van Groningen, waar er op andere aspecten wordt ingegaan.
Pipina lo jangan takut lai, kakak bilang beta jahat para-para, cuma kacau dengan macet tapi beta lain. Beta ada sopan hati gara, beta laki-laki dari ulat sama amai. Saya takut apa, beta tahu kakak mau jaga, terah ketahuan jawab par beta.
Sial nona dari amai, ramu panjang pipi cungkong muka manis gaya asik gaya nona hati paling baik. Cutatan dari amai, hai jangan bimbang lai, lebih baik santai. Pusing apa aile tau beta maju, beta sen pusing biar aile meraju. Ati ngataan beta kasih 100, pilih putus beta ini sen takut. Shopee pinalo mai, mai ite ewale si aite ato tunai syate dulu mai. Shopee pinalo mai, Shopee pinalo mai, mai ite ewale si aite ato tunai syate dulu mai. My ideal, my ideal, mama. Nona manis yang tersayang, selaku berkat dari Tuhan, cuma ose bareta. Percaya beta dengarlah, Shopee pinalo lai ba,
Shopee pinalo
ime se se au, au so pahale ime se au, alevo ime se me se au. Shopee pinalo mai, mai ide eu ale se a ide a toto na jete tulo mai. Shopee pinalo mai, Shopee pinalo mai.
Zo'n 500 meter van de Lloydkade, waar de eerste Molukse gezinnen in 1951 arriveerden, werd op 19 juni het luisterboek Mahina, een ode aan de vrouw, gepresenteerd in het verhalenhuis Belvedere. Het boek bevat persoonlijke en ingrijpende audioverhalen over Molukse vrouwen in Rotterdam en omgeving. De audioverhalen zijn tevens voor het nageslacht vereeuwigd in het Rotterdams gemeentearchief. Het luisterboek is verkrijgbaar bij het Verhalenhuis Belvedere. Het boek is gemaakt door het collectief Tero. En een van hen, een van de leden, Jair Patipulo, hebben we aan de lijn als het goed is. Jair, ben je er? Nou, we zijn nog even bezig met hem te bellen. Nog even over dat collectief Tero bestaat uit drie mensen en het zijn Atef Sitanala, Leslie Taihutu en Jair Patipulowi. En ze hebben een gemeenschappelijke passie voor verhalen, fotografie en de Molukse cultuur in het bijzonder. En ze zijn naast een fototentoonstelling hebben ze ook dit luisterboek gemaakt. En het wachten is nog even op Jair. Ik hoop dat het lukt.
Goedenavond.
Ja. Ja, we hebben hem. Ja, Jair, goedenavond.
Goedenavond.
Het luisterboek Mahina, een ode aan de vrouw. Er was een tentoonstelling, ode aan de vrouw. En nu een luisterboek. Waarom een luisterboek?
En ik hoorde je zeggen dat het luisterboek door ons is gemaakt. Dat is niet helemaal waar. Het is gemaakt door het verhalenhuis Belvedere in Rotterdam.
Oké.
Twee jaar geleden hebben wij de landelijke herdenking samen met hun en het Molux Museum hebben daar de landelijke herdenking georganiseerd. In combinatie met een tentoonstelling van Mahina en Oda aan de vrouw. Voor die tentoonstelling hebben we met een reizende opnamestudio zijn we in Capelle aan de IJssel en in Ridderkerk geweest. En we hebben 14 personen die hebben een persoonlijk en recente familiegeschiedenis verteld. En dat is allemaal opgenomen eigenlijk. Dat zijn echt audioverhalen geworden. Mm-hmm. En die konden ze tijdens de tentoonstelling konden mensen die beluisteren. Dit jaar in het kader van 70 jaar Molux in Nederland is daar dus een uitgave van verschenen. Dus het is aan de ene kant het is een boek van 46 pagina's. Met veel familiefoto's van degene die een verhaal hebben gedaan. De introductie is geschreven door Boem Tony van der Mee. Die ook het boek over oom Simon Tamata heeft geschreven. En de audioverhalen die zijn bijgevoegd op een USB-stick eigenlijk.
Oké. Het gaat vooral om zeg maar Molukkers uit Rotterdam en omgeving. Hè? Die hebben meegemaakt Capelle aan de IJssel, Lassik en Ridderkerk. Is daar een speciale reden voor? Of is het omdat het gewoon in de buurt van Rotterdam is?
Ja, verhalenhuis Belvedere, hun leggen alle verhalen van migranten eigenlijk in. En rondom Rotterdam leggen ze vast.
Oké.
En ze besteden elke keer aandacht aan andere groepen, zeg maar. Wij zijn met Mahina toen de tijd, hebben bij hun aangeklopt om te vragen of wij terecht konden bij hen. Omdat het aan de ene kant heel dichtbij de Lloydkade ligt natuurlijk, waar het eerste schip aankwam. En daarnaast nog heel veel andere schepen. En rondom Rotterdam zijn er natuurlijk verschillende grote Molukse wijken vandaar.
Ja, dus het lag eigenlijk in dat verlengde.
Klopt, ja.
Ja, maar nu is het zo, hebben jullie mensen zeg maar uitgekozen of families uitgekozen of waren mensen zelf spontaan die zeiden van ja, maar ik wil daar wel iets over vertellen over mijn moeder, oma, tante, noem maar op.
Ja, we zijn eigenlijk op verschillende manieren te werk gegaan.
Ja.
We hebben een oproep op Facebook geplaatst toen. Maar we hebben ook persoonlijk mensen die we persoonlijk kenden, die hebben benaderd. Waaronder bijvoorbeeld Oesie Denny Colanis. Moeder is Meisje Corrie Telu. Uit Tanimba, familie uit Tanimba. En zij heeft ook model gestaan voor Mahina. Voor de themaportretten. Die was ook toen in de tentoonstelling te zien. In Ridderkerk hebben de familie Umarella ook gefotografeerd voor de gezichtsportretten. Dus hun hebben allemaal persoonlijk gevraagd deel te nemen. En hun hebben ook hun verhaal gedaan eigenlijk.
Ja, was het eigenlijk, want het is natuurlijk een persoonlijk verhaal. Was het eigenlijk niet moeilijk of praten ze heel makkelijk erover? Of waren ze eindelijk blij dat ze hun verhaal konden doen?
Ja, wij waren overal bij, maar de interviews zelf die zijn afgenomen door mensen van het verhalenhuis.
Ja, ja.
Dus die wisten wel iets van de Molukse geschiedenis. Maar niet alles, niet, zeg maar. Dus ze gingen er heel blanco in. En ik vond het heel mooi hoe ze eigenlijk de gesprekken begonnen. Ze vroegen iemand zich voor te stellen.
Ja.
En daarna gewoon heel open gevraagd. Nou, vertel eens, wat is jullie verhaal? En ja, dat was wij waren er wel elke keer bij. Bij elke gesprek was er in ieder geval één van ons was erbij. Soms ook meerdere. En omdat je zelf opgroeit met het verhaal van, in dit geval, voor mijn geval, mijn opa en oma. Je weet wat voor onrecht en wat voor leed ze allemaal hebben moeten doormaken. Maar omdat je daar van kleins af aan mee opgroeit, wordt dat gewoon jouw verhaal. Het is gewoon een beetje gewoon wordt het eigenlijk. Als je dan al die andere verhalen hoort van al die families wat ze allemaal mee hebben gemaakt. Het was echt heel heftig. Het was ook echt heel emotioneel.
Dat wil ik net vragen. Het zal wel heel emotioneel zijn, ja.
Ja, sommige vertellers zaten, of ja, meerdere zelfs, die zaten echt gewoon ook echt te huilen.
Ja.
Echt emoties kwamen veel emoties waren erbij betrokken.
Ja. En...
ja, en dat is ook terug te horen in de compilatie, hoor, van het verhaal. Het is echt, we hebben dat heel mooi in elkaar gezet. Ja.
Maar het overviel jullie niet? Of het overviel de interviewers?
Ze stonden wel te kijken natuurlijk, want ze interviewen heel veel mensen van verschillende etniciteiten en verschillende afkomsten. Maar het Molukse verhaal is daar natuurlijk wel uniek in, in hoe wij naar Nederland zijn gekomen. En ook het verdriet wat wij als gemeenschap hebben meegemaakt eigenlijk, toch wel vrij uniek, denk ik. Dus ja, daar stonden ze wel van te kijken. Ook met de onthulling van het boek Linda Malherbe, een van de grondleggers van het verhalenhuis eigenlijk. Die was echt geëmotioneerd. Ze had echt tranen in de ogen toen ze de bijeenkomst opende eigenlijk.
Ja.
De verhalen zijn echt, als je het hoort, de eerste keer dat het te luisteren was met de opening 2 jaar van de tentoonstelling.
Ja.
Er zijn foto's gemaakt. Je ziet gewoon echt iedereen zit gewoon helemaal stil. En ja, het is echt heel bijzonder.
Ja. Heel bijzonder verhaal. Jair, luisterboek, is dat op een of andere manier ook te koop?
Ja, zeker. Dat is bij het Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam. Ze zit in Katendrecht. Is dat te koop?
Oké, en weet je de prijs?
Ja. Dat is €15.
€15. Dat kun je dus te koop bij Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam. Nou, Jair, hartstikke bedankt. Een heel mooi project. Heb jij zelf nog, hebben jullie als collectief, Teru, zelf nog andere plannen?
Ja, dit jaar gaan we stoppen met Mahina. Dat is niet de bedoeling. We zijn 8 jaar mee bezig geweest. Of zijn er momenteel 8 jaar mee bezig. En in oktober van dit jaar is onze laatste tentoonstelling bij Sophia Hof in Den Haag, het Molukse Museum.
Okay.
En daar sluiten wij de wisseltentoonstelling ICAT af.
Okay.
En dan is het tijd voor andere projecten.
Voor iets nieuws. Nou, als je weer een nieuw project hebt, kun je dat altijd aan ons vertellen. En ik hoop een keer live, trouwens.
Ja, tuurlijk. Dus,
ja, oké. Okay, zeg je, sorry, dat viel even weg, ja?
Ja, we zijn met veel dingen bezig, dus...
Ja, dus we kunnen wel weer een uur vullen met je, met jullie trouwens. Hey Jair, hartstikke bedankt. Heel veel succes met wat je van plan bent, wat jullie van plan zijn. En wie weet kom ik een keer live in de uitzending. Zou mooi zijn.
Dankjewel.
Oké, dankjewel. Dag.
Ja,
daar ben ik weer.
Goed zo.
Ja, nou volgens mij heeft het opgenomen. Dus we kunnen het gesprek.
Soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, acércate aquí a mi lado. Déjame soñarlo, sé que eso no es cierto. Un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. recuerdos que llevo conmigo. Y hasta que estas tardes íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. Mi amor más grande, callarte aquí ha dado. Un hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, que ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que sea su realidad. Mía, por siempre solo.
Kunnen luisteren naar het prachtige nummer Mujer van Brenda Frans. En er is tijd voor een aantal uittips. Het Amsterdam Roots Festival van 30 juni tot en met 4 juli... op diverse locaties in Amsterdam-Oost. In Frame of Framed, een interdisciplinair cultureel platform waar tentoonstellingen en culturele programma's plaatsvinden op het snijvlak van hedendaagse kunst, beeld, cultuur en politiek. En in het Bimhuis is een programma, een hele uiteenlopende muziekprogramma's, van intieme luisterconcerten tot uitbundige dansmuziek met wortels in alle delen van de wereld. In het Tapas Theater is biedt de jonge theatermakers een bijzondere kans om nieuw werk te presenteren. En natuurlijk Roots Open Air in het Oosterpark. Dit jaar is het programma gewijd aan kwetsbaarheid. Voor meer informatie over restricties, programma, ticketverkoop en allerlei testen, dat is www.amsterdamroots.nl. En ook donderdag 1 juli live via AT5 het marathondebat Excuses voor het Amsterdamse slavernijverleden. 5 debatten over onderwijs, wetenschap, cultuur, politiek en activisme en grassroots. Wordt op 3 verschillende locaties gesproken over de excuses voor het Amsterdamse slavernijverleden. En het Tropenmuseum vindt een centrale presentatie plaats in de Bali en in Ganzenhof. Meer informatie via slavernijverleden.amsterdam. En ook op 1 juli is er het Kitty Kotti, de Cultureel Zuidoost, organiseert. Het is een nieuw collectief bestaande uit het Bijlmer Park Theater, het CBK Zuidoost Foundation, Imagine IC, OBA, nu Metropolis Zuidoost Oskam. En het wordt op verschillende locaties herdacht. Een historische dag. Er verschillende tentoonstellingen, talkshows, workshops. Ja, helaas dat niet echt een site bij. Maar goed, ik kan wel vinden Kitty Kotti Cultureel Zuidoost, denk ik. Dan is er nog die wisselexpositie ICAT. Het loopt nog tot 31 oktober... Het is een virtuele wisselexpo waarbij 21 kunstenaars uit verschillende disciplines hun perspectief op de Molukse cultuur delen en zo nieuwe narratieven samenweven. Ofwel ICAT. Oké, Museum Maluku ICAT Expositie. Ja, dus nog eentje hoop ik op zaterdag 21 juli in Bersama Baru. Nou ja, we besteden volgende patrouilleren de aandacht aan. Het uur patrouille is inderdaad voorbijgevlogen. Wies van Groningen en Jair Patipoloi, bedankt voor jullie bijdrage. Patrouille werd gemaakt door Majetta Hoekom, Tony Ma en Jacqueline Forst. Dit keer achter de knoppen Sergio Matatula. Volgende week bij Oras Bunkus. En patrouille is weer op 25 juli. Volgens mij de laatste uitzending, hè, voor de zomerstop. Tot Oras, amato!